hoezo
dichtbij.
Zit jij aan tafel met Roger Sanchez?
Weet ik niet, hij mocht me ineens gelijk. 10 minuten later belt Simon Dunmore.
Nee.
Wauw, can we release this on Defector? Ik zei, yeah, sure.
Die kwam voor mij met een remix voor Christina Aguilera.
Tiesto belt je op, gaan we even samen doen. Dan sta je in je broek te zeiken. En ik kom van het podium af. En staan allemaal agents in de rij die me willen tekenen. Hey, ik ben Bakkie Begovic en dit is de Babbel en de Podcast.
Jongens, welkom bij een nieuwe episode van Babbelen de Podcast. Dit is tevens de eerste van dit nieuwe jaar. Dus bij deze allemaal, het is misschien een beetje laat, maar namens mij en Aydin, a.k.a. Buggy. Happy New Year, maak er een muzikaal jaar van nu het kan. Nou ja, eigenlijk niet kan, maar hè, laten we hopen dat het allemaal snel weer kan.
Zomer.
Seizoen 3. Ik ben bezig met seizoen 3. Het gaat heel goed. Heel veel leuke interviews gedaan. En vandaag verwelkom ik Buggy Begovic.
Ja.
Buggy, welkom.
Dank je.
Hoe is het met je?
Ja, goed.
Ja?
Rare jaar. In alle vlakten. Maar ook wel een heel goed jaar op familievlak.
Ja?
Ja.
Vertel.
Nou ja, ik heb 2 kinderen. Eentje is 1,5 jaar en andere is 4,5. En ik zie ze elke dag.
Mm. Dat is natuurlijk wel lekker als je vader bent, dat je je kinderen elke dag kan zien, toch?
Ja, vroeger was het toch wel even na steeds of op toertje of iets. En dan zie je ze misschien 10 dagen in de maand.
Ja.
En nu elke dag was wel even inkomen.
Snap ik.
Maar ik geniet ervan. Heerlijke ochtendbijtjes, lunches, avondeten.
Ja.
Ja, nu gaan ze ook niet naar school natuurlijk, die kleine van... Door lockdowns en allemaal, maar het is echt heerlijk.
Heeft het jou tot nu toe veranderd, vader zijn?
Ja, heel erg veel. Laten we zo zeggen, ik heb al 14 jaar relatie met mijn vriendin. We zijn niet getrouwd, ik geloof niet in huwelijk. Zij wel, maar ik zeg, ik koop wel een ring voor, je mag hem dragen. Maar ja, dat is een andere topic, denk ik. Maar,
zeker, ja.
En we waren er klaar voor. 4 jaar geleden, 5 jaar geleden waren we er klaar voor. En toen was zeg maar Buggy of Buggy Begovic heel erg aan de ram in de States. Gewoon 6 maanden toeren en dat soort dingetjes met Chester nummers gemaakt en weet ik wat allemaal. Dus het ging keihard, maar het voelde niet goed. Dus keuzes gemaakt. We gaan voor de kinderen en keuzes maken om je carrière switch te maken.
Mm. Ik ga even inhaken, want ik heb wat dingen opgeschreven. Mm-hmm. Je hebt collaborations gemaakt met Eric Morillo. Dat heeft natuurlijk nu een extra lading nu hij overleden is. Roger Sanchez, René Ames, die ik toevallig ook in de podcast heb gehad in het begin. Ja. En wat ik grappig vond, ik kreeg natuurlijk al jouw documentjes, je foto's en zo. En op jouw bio, of tenminste op jouw bio heet dat... Mm. Stond helemaal niet Tiesto ertussen van de collaborations with en dan
is het niet geüpdate.
Dan denk ik dat is een van de grootste guys waarmee je hebt gewerkt en die staat er verdomme niet tussen.
Dat is laksheid, update.
Ja, echt waar? Je vergeet bijna de grootste DJ ter wereld vergeet je bij je collaborations.
Weet je wat het is? Ik ben heel goed in het verkopen van andere mensen, maar niet van mezelf.
Nee,
dat is echt wereldbekend. Ik kan echt andere mensen helemaal inprijzen, maar als ik over mezelf moet verkopen, ben ik heel slecht in. En mezelf updaten. Dus die bio is inmiddels, weet ik veel, lang geleden gemaakt. Dus het is gewoon niet aan toegekomen. En dankjewel voor het tip. Dus die zetten we wel eventjes
zet
bij.
Zet hem meteen erin. Hey, jij hebt op labels gereleased genaamd Defected, Tool Room, Strictly, Subliminal, Nervous Records... Sosumi, die ken ik eigenlijk niet. En Desolat, die ken ik eigenlijk ook niet. Maar dat zijn ongetwijfeld minstens net zo grote
Desolat
is
labels. Label van Lockedice.
Oh, oké. Moet ik even mijn huiswerk beter doen volgende keer.
Denk het wel, ja.
Maar dat zijn geen misselijke labels?
Nee, het zijn allemaal toplabels. En die zijn labels, zeg maar, de classic ones, de pionieren, zeg maar.
Zeker.
Pratende over Strictly Rhythm, Defected, Nervous Defected. Records.
Ja, ja, ja.
Maar ook Desolate. Maar ook, ja, natuurlijk, niet vergeten de Musical Freedom van Tiësto. Ja, zijn label ook nog, en ja. Allemaal. En allemaal. Kijk, toen ik begon als een glazenlophaler in een club in Rotterdam met Knipoog. Ik wil een succesvolle DJ zijn in een periode dat geheerst werd door Mark van Dalen, Jean, Marcello, Michel de Haaien en DJ Ronald Molendijk. Meer had je eigenlijk. Ja, gaat het wel, maar die teamer op dat moment was Eric E. ook nog. Roog was nog niet heel erg toen, zeg maar, te sprake als die namen. Maar het was heel moeilijk ertussen te komen. Zeker voor een buitenlander die net een paar maanden in Nederland kwam.
Ja, want ik heb geen idee, hè? Ja. Hoe oud was je dat je naar Nederland kwam? Waarom kom je naar Nederland? En wat was je idee toen?
Nou ja, oorspronkelijk kom ik uit Bosnië-Herzegovina. Die voormalig Joegoslavië was. Nou, die ging uit elkaar, kwam oorlog. En ik belandde in oorlog. En toen...
Hoe oud was je toen?
13 jaar.
Oh, jezus.
En het is inmiddels nu 29 jaar geleden. Volgend jaar wordt het 30 jaar in mei. En toen raakte ik 80% van mijn familie kwijt. Die werden allemaal voor mijn ogen vermoord.
Echt?
Ja.
Oh, jezus.
Dus in het kamp gezeten. Uiteindelijk via Rode Kruis kunnen uitwisseling doen. Naar de kant waar Bosniërs zeg maar zijn. Daar tot 95 gezeten. En bijna tegen einde van de oorlog zei ik tegen mama, dit is geen toekomst, we moeten weg.
Dat zei jij als broekie?
Ja, nou ja, ik was inmiddels geen broekie. Want 13 jaar en veel meegemaakt in oorlog. Een beetje vechten en een beetje dingetjes doen. Dan ben je wel volwassen.
Ja, als je dat soort dingen meemaakt inderdaad. Maar holy shit, man, dat wist ik niet.
Ja,
ik denk dat veel mensen dit, die jou kennen, nou, de inner circle kende denk ik wel.
Ja, niet, inner circle, ja. Maar ik loop er ook niet mee te koop.
Dat begrijp ik, ja.
Weet je wat het is? Ik heb achter me gelaten, ik heb er van geleerd. En ik neem het mee in praktijk, zeg maar. In omgaan met mensen en omgaan met dingen. Zoals nu met corona, ja. Ik probeer wel zoveel mogelijk positiviteit naar buiten te brengen. Naar mensen die heel erg moeilijk hebben. En ik begrijp ze wel dat ze het moeilijk hebben. Kijk, heel veel mensen schrijven, mensen weten niet waar ze over hebben. Ik zeg, niet iedereen is de lady zelfde. Ik bedoel, voor mij, wat ik geleden heb, is best wel groot. Ik kan er heel goed mee omgaan. Maar sommige mensen bij kiespijn gaan ze al moeilijk hebben. En dat kan je ook gewoon respecteren. Ik bedoel, niet iedereen denkt hetzelfde. Maar ja, het is een periode geweest dat ik naar Nederland kwam. En toen ontdekte ik de housemuziek.
En dat was het kindje voor jou dat jou weer wat positiviteit in je leven bracht.
Ja, en ik was 15 jaar en ik moest naar school van mijn moeder. En,
dat was al in Nederland of dat was nog steeds?
In Nederland. Ik was altijd bezig met muziek. Ik had de platenrecords van Elvis Presley en allemaal. Maar dat was gewoon een ouderwetse, een draaitafel thuis. En ik had een stuk of, 30, 40 LP's, weet je, verzamelalbums van, noem maar op. En tijdens oorlog natuurlijk, als een kind zijn, dan probeer je ook een soort van discofeestjes te organiseren. Lampen verven, dat ze een beetje kleur hebben, maar dat werkte toch niet, uiteindelijk.
Nee.
Maar ja.
Hey, hoe ik heb echt heel veel te vragen aan je.
Ja, shoot.
Hoe lang zit jij in het vak?
Sinds 95 zei je zeggen dat ik in het vak zit, maar nog niet professioneel. Laten we zeggen, vanaf 2000 dat ik wel residentie kreeg en allemaal. Dus het heeft wel even jaren geduurd voordat ik van een glazenophaler naar DJ gepromoveerd werd. Want ik was best wel een goede glazenophaler. Ja, echt. En Peter Geldblom was de eigenaar van een club toen. En die zei ook altijd, ja, je hoort niks als DJ, je bent een top glazenophaler.
Maar zoals ik jou nu hoor, had jij wel al een lekker kruiwagentje destijds van je werkte met Peter Gelderblom. Wat kan, weet je, dat overkomt je dan? Nou, was hij wel een soort van kruiwagen voor je?
Hij was een tweede vader voor me en zijn vrouw. Kijk, ik kwam, het ging zo. Ik kwam in Lekkerkerk te wonen, na de AZ-centrum waar ik was. En toen ontmoette ik een paar Lekkerkerkers. En ik sprak amper Nederlands, dus ik liep met woordenboek op straat en woord bij woord zoeken. Inmiddels binnen 3 maanden helemaal Nederlands geleerd. Juist omdat ik op straat liep met woordenboek en vrienden ging maken. En toen was een club daar, die heet Het Gebouw. En toen kwam ik daarin en toen ontdekte ik huismuziek. En toen dacht ik, wauw, dit is wat ik wil.
Dat was meteen ja, liefde maar, op het eerste
maar
gezicht.
Maar kleren eigenlijk. Had ik niet. Kleding had ik niet. Echt wat... nou ja, we kregen huis en... we kregen huis in Lekkerkerk en die was gewoon leeg. Er waren geen bedden, niks. Het was zo'n ouderwetse kachel, waardoor... we in Albert Heijn kregen ook een zak geld van het gemeente. Ja, hier is om te beginnen. Was iets van 300 gulden. En om te beginnen, zeg maar. Dus we kwamen Jezus. Daar. Geen bedden, niks. In Albert Heijn een pan kopen en een krankenhorst, weet ik nog wel. Dat was mijn eerste maaltijd in huis samen met mijn moeder en zus. Dus ik kwam op straat en ik ontdekte echt superleuke mensen daar in die dorp. En werd vrienden mee. En die namen me dus naar de club. En... daar heel veel leuke mensen ontdekt. En muziek kwam zo als een vrijheid naar mij toe. Ja, het voelde, ja, ik krijg gewoon kippenvel als ik aan denk.
Wat gaaf.
En toen ontmoette ik daar... Alex was een jongen en die zegt... joh, kom, we gaan naar Rotterdam stappen. Ik zei, ja, Rotterdam. Ik ben nooit in Rotterdam geweest, gek.
Wist je wel wat het was?
Ja, ik weet, ja, Rotterdam. Ik wilde in de stad van Rotterdam wonen. Ik wilde niet in Amsterdam wonen. Zo. Niet tegen voetballen, zo. Maar Rotterdam voelde voor mij het... waar ik wil zijn.
Ja, 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 fair enough.
En ik zei, ja, jongens, ik heb niet eens een kleren. ik heb niet eens een geld. Ik zei, hoe komen we daar? Ik bedoel, de bus rijdt er niet meer. Het is een afterparty tent. Dus Alex zei, joh, kom maar naar mijn huis. En die gaf me kleren. Mooie schoenen.
Kijk.
En we reden daar naartoe en we komen bij de Boot Barocca, waar dus Peter Gelblom was bedrijfsleider / eigenaar. En er staat een mega rij naar buiten. En ik zei, ja, maar hoe komen we naar binnen? We zijn vier jongens, dat wordt lastig. En,
in de zin van dat je geen vrouwen bij je had, bedoel je?
Ja, en ja, er staat een mega rij. Ja, ja, snap je? Vooral vroeger moest je echt gewoon fruitje meenemen, wil je ergens naar binnen zijn. En,
ja,
snap en dan heb je nog een eentje die heel erg geen Nederlands spreekt eigenlijk.
Ja, een beetje internationaal.
Maar geluk bij ongeluk. Dus ik hoor een portier een beetje bij de rij zeggen. Hey, beetje cultuur. Afstand houden, afstand gaan. En ik zei, hey, dat is een Bosnier. Ik hoor het aan zijn stem. Dus ik loop naar hem toe. Ik zei, hey, waar kom je vandaan? En hij zei, ja, Bosnië. Ik ook. Okay.
Nee.
Superleuk. Welke staat die en die staat? Oh ja, wie is je vader? Die. Oh, kom maar. Met wie ben je?
Echt?
Maar mijn vader was best wel een bekende man, zeg maar, in mijn stad en allemaal.
Okay.
En iedereen weet natuurlijk wat gebeurd is tijdens de oorlog en allemaal. Dus. En mijn vader heeft heel veel mensen geholpen. Waardoor hij zei, joh, maak niet uit, jullie komen nu gelijk naar binnen. Dus hij op naar binnen en al die mensen denken zo, we nemen een buitenlander mee die niet eens een kleren heeft en hij laat ons naar binnen.
Oh, wat lekker mooi. Zeg. Heerlijk.
Dus wij naar binnen en komt dus Brian heten die hij zei, joh, kan ik wat voor je doen? Heb je wat nodig? Hoe lang ben je hier? Ik zei, nou, nog niet eens 2 maanden, 3 maanden. Hij zei, maar wat wil ik? Ik zei, ik wil werken. Het maakt me niet uit wat ik moet doen, maar ik wil gewoon werken. Ik wil niet op uitkering zitten. Ik wil gewoon voor mijn familie zorgen. Nou ja, ik ben 15 jaar oud. Ik weet niet of ik hier mag werken of niet. Hij zei, joh, weet je wat, regelen we wel. Hop, 10 minuten lang kwam hij met Peter Geldblom. En Peter zei, wat is je naam? Aiden. Wat? Aiden. Maar mijn petje stond Buggy. Ik zei, Aiden? Hij zei, wat? Hè? Hij zei, Buggy. Ik ga jou Buggy noemen. Nou, zo kreeg ik Buggy.
En dat was dus artiestennaam, maar dat was dus per toeval dat op je pet stond, ja. Of was dat al wat?
Ja, dat is gewoon een vriend van mij, Buggy, geschreven uit de Bosnië.
Maar wat is Buggy dan?
Nee, niks. Ja, want Buggy is vriend van naam van mijn vriend uit de Bosnië. Die,
oh,
die heeft op mijn petjes bij afscheid, zeg maar, heeft iedereen zijn naam opgeschreven op de pet. En hij echt zo'n dik Buggy.
Dus je draait eigenlijk gewoon als de naam van die goede vriend van je uit Bosnië.
Wat helemaal goed uitkwam, want ik ben nog steeds een Haagse getuigere in dat periode. Dus... ik heb natuurlijk veel meegemaakt, veel gezien.
Ja.
Dus dat was voor mij beter om niet eigen naam te gebruiken.
Oh, oké. Okay.
Omdat natuurlijk heel veel Serven in de stad woonden. Nou, ja. Maar het was een beetje een soort van goede alter ego, laten we zo zeggen. Dus ja. Ik zei, ja, Buggy, prima, noem me maar Buggy. En prima. Hij zei, joh, morgen om 9 ben je hier, ben je gingen met werken. 15 jaar uit. En
prima.
Ik ga in afterparty tent werken tot 10 uur 's ochtends. En hoe ga je dat aan mama vertellen?
Nou, je hebt tenminste werk. Ik bedoel, dat was alleen maar positief, denk ik.
Dus ik zeg tegen mijn volgende dag, ik zeg, ik moet werken. Ik verdien aan dat geld en we gaan voor ons zorgen. Nou, op, dat mocht. Peter moest nog wel bij mijn moeder inmiddels komen om te zeggen dat het goed gaat. Maar ik was 15 jaar uit. Zo begon als glazen ophalen. En ik was de gelukkigste kind op de aarde. Joh. Ik bedoel, 3 maanden geleden zat ik in oorlog. En nu zat ik tussen de muziek en dansende mensen en helemaal los te gaan.
En dan? je ziet een DJ draaien. Denk je, ik wil dit ook. Was dat in die club al waar je aan het werk was?
Nee, dat was in een gebouw, in Lekkerkerk. Okay. Dat ik zeg maar DJ en draaitafel zag. En ik weet precies welk ga je record draaien. En allemaal, ik dacht, ja, dit is het.
Wat was jouw eerste stap richting dat DJ gebeuren dan?
Hoe bedoel je?
Dat je begon daarmee.
Nou, dat was het. En toen was een andere jongen in Lekkerkerk die ik ontmoet. Die heette Gerrit van IJzeren. En hij gaat een draaitafel thuis. En hij zei, joh, dan kom je toch bij mij oefenen.
Kijk, dat is wel lekker meteen.
Ja, dus ik bij hem. En ja, even uitproberen. Hij bakte natuurlijk niks van. En hij was ook niet zo goed in uitleggen. Dus hij zei, joh, hier, die zijn de platen, die is mixer, die is koptelefoon. Zo zet je het aan en uit. En ja, ga maar. Maar ja, dat was leuk. Maar ik ga me ook niet lastigvallen elke dag maar ik oefenen. Dus ben ik op grof faal gaan zoeken. En toen vond ik een draaitafel zonder pitch control in HMS.
Nee.
Ja. Die nam ik thuis. Dat meen je.
He, maar deed het gewoon helemaal nog.
Ja.
Echt?
Ja. Ja.
Holy shit.
Ja. En toen kwam een andere in het gebouw nog steeds. En zeg maar, dat was nog voordat ik bij de boot kwam werken en allemaal.
Oké.
En toen kwam zeg maar een andere jongen. Hij zei, joh, ik heb een beetje werk aan mijn tuin. Wil een beetje tuinieren? Ik zei, ja, prima. En toen weet ik nog goed, toen kreeg ik, weet ik veel, heel de dag gewerkt. Toen heb ik voor de eerste keer broodje kip curry gegeven. Dat weet ik ook nog.
lekker.
En toen kreeg ik geld. En toen ben ik direct naar Midtown Records gegaan om mijn eerste plaat te kopen. Nou, gelukkig dat ik wel zeg, dat is niet normaal.
Kijk, dan kom je dus een platenwinkel in.
Ja.
Met een beetje geld wat je dus hebt verdiend.
Ja, gelijk uitgeven.
Weet je nog wat de eerste plaat was die je hebt gekocht?
Ja, de Jeans. Ik ben de titel van de Jeans. Ja, heel mooie hoes, zwart met ja, de Jeans heet het, die weet ik veel door het verleden, maar dat is het. En toen kwam natuurlijk dat Boot Barocca gebeuren en allemaal. Nou, toen was het echt heel de nacht doorwerken, even snel schoonmaken, oefenen op die draaitafels en om 11 uur op en tot Midtown, 12 uur, niet eens gaan slapen, door naar Midtown. De eerste, naar Rhythm Import, de eerste vinyl scoren. Dus in principe alle geld eigenlijk wat ik verdiende op de boot.
Wat gaaf.
Ging naar de platen.
Maar even, want het gaat natuurlijk een beetje crisscrossen. Dat is verder helemaal prima, want er zijn niet echt regels binnen deze podcast. Maar wanneer stond je voor het eerst achter de draaitafels in een club?
Nou
waar
ja,
was dat? Dat was in het gebouw.
Nee, dat was dus... In het gebouw werd ik niet echt geaccepteerd. Maar dat was eigenlijk meer motivatie voor mij om in Rotterdam te scoren. En een dikke vinger op te steken naar die
residents. Dus je hebt in het gebouw nooit de kans gekregen?
Nooit. Eigenlijk. Nee.
Oh, dat is best wel gek.
Nee, wilde ik wel graag, maar ik zorg wel dat al die DJ's goede platen hadden. En als ik had altijd beter platen dan hun, dus ik leende ze en bracht ze ook nog niet eens terug. Is niet erg. Is het vergeven. Voor mij hard verdiende geld.
Echt, hè?
Maar is niet erg, zo gaat dat. Maar ik kreeg geen kans. Maar daar was voor mij wel een reden om in Rotterdam te scoren. En Boot Barocca was wel het afterparty club. En een soort van het club waar echt, zeg maar, echte dingen gebeurden. Dus je gaat wel Luna Parks en al die andere feestjes.
Ja.
Maar in Luna Park wist je gewoon dat mensen kwamen voor de muziek. Die kwamen gewoon vanaf 4 uur en op 10 uur gingen ze naar buiten. Liefst tot 12 uur. En de sound was function. Het klopte. Het ging gewoon keihard.
Ja. Dus daar heb je de eerste Buggy Bag of Fiets legendarische avonden gedraaid.
Nou, dus... Op een gegeven moment werk je daar en dan blijf je zuren bij de Peter Galblom. Mag ik een keer opwarmen? Mag ik een keer Nee. Het wordt niks met jou, DJ. Ik zei, maar Peet, ik draai wel elke dag 6 uur thuis, oefen ik.
Ja.
Oh ja, misschien wordt er dan wel wat. Maar elke keer als we klaar waren, na schoonmaak, ging ik daar oefenen. Maar hij zat zitten met geld tellen en bezig, dus hij hoort me niet. Maar zijn vrouw, Helen, die stond wel een keer weer te dansje te doen. Als ik stond aan het einde met alle personeel. Dus Helen was het een beetje soort van aan het pushen. Ja, maar Buggy kan eigenlijk goed draaien. En Peter, ja, nee. Die zegt gewoon top. Daar raak ik gewoon topklaas op haar kwijt. Maar het was ook een soort van... Ik ga je niet te makkelijk geven iets. Je moet ervoor gaan vechten. Je moet ervoor gaan werken. Ja. Anders heb je het te makkelijk gekregen.
Ja.
En dat respecteer ik zeker ook. Want ik vind het ook altijd de hardste, langste weg is de beste weg. En vervolgens ben ik jarig. En dat is zeg maar na 2 jaar of zo dat ik werk bij de boot en allemaal. En hij zegt tegen mij, nou, wat wil je voor je verjaardag? Ik zeg, nou, ik wil een toptijd vanaf 6 tot 7. Wil ik gewoon draaien. Nou, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, nou, dan wil ik vrije dag. Oh. Want ik heb nooit vrije dag gehad. Dat weet ik nog goed. Dus ik ben vrij en eindelijk eerst keer vrij. Ja, boot wordt pas zo'n 4 uur druk, maar ik was het al om 12 uur. Ja, lekker vrij, lekker biertje man. Drinken, vodkaatje, gezellig. Even met die chimies babbelen, weet toch? En ik sta echt, ik vind het nog goed. De allereerste, laten we zeggen donkere vrouw, dat ik mee praat. Ik bedoel, ja, in Bosnië hebben ze niet. Ja, de kriebels in de buik en ik sta superleuk meisje. En daar heb ik soms een beetje, dat is een beetje het begin van onze eerste relatie. En ik zie met haar helemaal te praten boven. En ineens valt de muziek uit. En op het moment dat iets uitvalt of zo, dan ren ik. Want dan ben ik degene die het moet oplossen.
Ja.
En die hoor je, buggy over de microfoon. Kan je naar DJ moet komen? Ik heb niet eens door dat ik moet draaien of zo. Ik, daar is iets fout. Dus ik kom thuis en zeg, nou, met je grote bek, ga maar.
Echt? Dus dat was jouw moment.
Ja, dus
werd DJ Jean benen weggestuurd bij dat meisje om te gaan draaien.
Ja, DJ Jean moet naar mij draaien en ik moet gewoon even tussen.
Maar was jij voorbereid toen?
Nee, maar ik draaide dus op die club elke dag na schoonmaken. Dus ik wist elke plaat. En ik soms bleef gewoon 6-7 uur lang gewoon verdwalen, moest ik daar draaien. En alle platen van de boot en van Peter Gelblom lagen daar. Dus
shit, ja,
elke
dus
plaat wist
alles.
Ik waar die lag.
Oh.
En ik zet me toch een show. Dat weet ik nog goed. Ja, een paar goede vrienden, die zijn nog steeds goede vrienden. Noordien en Amwarden. En het begon allemaal met buggy.
Nee.
Klappen en buggy. En echt kippenvel. Ik ben, ja, wat ben ik? 16 jaar of zo, weet ik veel. En ik ben klaar met draaien. En ik ga zitten op die platenkoffer. Met mond open. En ik heb 2 uur niet bewogen. Ik was helemaal...
Hoe lang heb je gedraaid?
Volgens mij 3 kwartier of zo.
Oh. Maar toch lekker. Nee,
toen kwam
Jean
en dat was de kans. En toen kwam Peter naar mij en zei, ja, ik heb je onderschat en je kan gewoon goed draaien. Je krijgt zondag naast. Maar moest nog steeds op voor vrijdag en zaterdag glazen opvallen.
Nou ja, prima.
Nou, zondag helemaal gay avond van gemaakt en dat ging helemaal top. Nou, zo begon het een beetje te rollen. En toen ontmoette ik eigenaar van Midtown.
Waar ontmoet je dat?
Op de boot.
Hem? Oké.
En Hans mocht me zo graag, want ik was echt... Ik ben altijd in netwerk gericht, maar ik ben ook altijd gewoon lekker gek, gezellig. en Hans zegt, ja, je bent geweldig. Hij zei, ik wil jou bij hebben. Ik zei, nou, geef me een baan bij Mita. En ik zeg, ik heb door de week school, maar liefst ga ik daar niet naartoe. Dus ik ga gewoon bij jou werken.
Tuurlijk.
Ik zeg, ik ga wel diploma van mijn moeder, omdat ze graag willen hebben. Dus die heb ik ook gehaald.
Wat lekker, man. Ik hoor allemaal dingen waar ik heel blij van word. Ja.
Nou, bij Mita werken. En dat ging goed, heb ik... 5 jaar gedaan of zo, op geen moment ging niet zo goed.
Want?
Ja, afspraken niet nakomen. Ik was op een gegeven moment winkel, nog niet bedrijfsleider, was een ander bedrijfsleider. Maar ik zocht wel voor de meeste omzet en allemaal. Maar de faciliteiten in de winter moest deur open zijn, maar was geen verwarming en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment stopte ik daar. Nou, toen had ik alleen maar boot en een beetje met Peter bezig zijn met studio's en weet ik wat allemaal. En ja, later kwam René naar me toe. En hij zei, joh, Baggy, we willen terug in winkel.
René?
Tweede eigenaar van, die is nu inmiddels overleden. Ja, we willen je toch wel even terug naar Midtown. En we gaan voorwaarden veranderen en een betere loon. Je wordt bedrijfsleider. Ik zei, nou ja, mooi. Ik terug, een beetje winkel naar mezelf gemaakt. Nou ja, verwarming was nog steeds niet gefixt.
Sorry.
dat loonverhoging kwam er niet elke keer zoals afspraak was en allemaal. Maar... Het is inmiddels nu al 2004, 2005 uit mijn hoofd. En een andere vriend van mij, dus ik zat op de binnenweg, dus waar Basic Beat was, waar Benny was elke dag. Waar Chester natuurlijk begonnen is daar. En daar had je Hot Sound en daar had je Rhythm Import en Midtown. En Rhythm Import, die ging niet zo goed.
Mm.
De jongen die daar werkte, die had een beetje... Ja, ik weet niet wat ik moet doen en allemaal. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen hem... joh, wat als ik jou nou gewoon overneem? En die schulden en allemaal neem ik het ook over. En ik zorg gewoon dat het wel winkel goed loopt. En dan betaal ik jou gewoon in termijn. En dan ga ik gewoon samen met Peter Gelblom doen en allemaal.
Dat is wel een verantwoordelijkheid.
Ja, maar wel leuk.
Heb je het gered achteraf?
Nou, komt het. Nou, dus ik heb met Peter en hij wilde ook zo graag studio, dus ik had Peter en ik samen
met Peter die platenwinkel.
Nou ja, in principe, ik heb het
overgenomen.
Ik heb het geluld.
Ja.
Peter heeft het overgenomen, okay, want ik had toen nog niet erg middelen en allemaal. Maar toen heb ik ook, want René werkte toen in een studio van Midtown. En toen heb ik aan Peter gekoppeld. En ik zei,
Midtown had een eigen muziekstudio.
Ja, ja, ja.
Okay.
En toen heb ik tegen René gezegd, weet je wat? Kom maar naar de... Naar, toen hadden we inmiddels Club Revolution. Bij Barokke was wel Club Revolution. Daar was ik wel resident, 3 nachten en allemaal. En toen zei ik tegen René, joh, weet je wat? Je wil ook graag draaien en allemaal. We gaan jou... Gaan jou vrijdagavond geven in de Revolution. Dan heb je extra inkomen en allemaal.
Vet.
En Peter zoekt voor een studiomaatje. En we gaan Rhythm Import overnemen. En dan gaan we een studio bouwen. En dan kennen jullie gewoon vanaf dagen groeien. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Op Peter deal gemaakt en allemaal. Pardon. René in studio. En toen kwamen al de hits voor Peter Gelblom.
Jezus.
En samen met René en allemaal. En ik zorgde voor de winkel. De winkel ging keihard tot 2007. Toen kwamen mensen om platen te luisteren, op te schrijven en op Napster te downloaden.
Hmm. Maar jij, wacht even. Het gaat me iets te snel. Ik ga vragen. Maakt niet uit, dat is geen probleem. Jij had studio met Peter Gelderblom.
Peter Gelderblom had studio.
En dan ging jij mee om hem te helpen?
Ik was een soort van... Waar Peter was ik het, zeg maar. Dat is aan de boot gebeurd. Daarom zei ik, ze een soort vader van mij gebeurd. En zo hebben we allemaal bij elkaar kunnen... Ik ben heel goed in de koppelen dingetjes. Ik ben heel erg in de lijmen van dingetjes. En zo is het dat gedaan. Want René was niet echt gelukkig bij Midtown.
Mm.
Peter zocht een studiomaatje. Rhythm Import, die ging niet zo goed. En ik zag daar kansen. En zo hebben we het allemaal bij elkaar gemaakt.
Maar wist jij toen al dat jij studio dingen leuk vond? Dat jij muziek maken leuk vond?
Ik wist toen dat het heel belangrijk is om nummers uit te brengen, wil je het verder komen.
En waar haalde je die kennis vandaan? Want jij stapt in studio in en je dacht van, hé, wat is dit? Of wist je al een beetje wat was?
Ik wist wel een beetje wat was, want ik bedoel, daarvoor gaat dat Peter studio op Hoogstraat met Club Joke of zo heet. Ja. Dus ik heb wel mee een beetje ingerold. Alleen pas 2007 of zo besefte ik heel erg hoe belangrijk is om nummers uit te brengen als een DJ verder te scoren.
Ja.
En 2007 heb ik ook besloten om uit elkaar te gaan met Peter en allemaal.
Want dat werkte toen op dat moment niet meer?
Nee, ik was resident bij Revolution en daar was ik 3 dagen. Maar omdat ik bij Midtown en bij Rhythm heel erg connectie opgebouwd heb en allemaal.
Ja.
En je kreeg ook veel meer gunningfactor. Want mensen zagen mijn enthousiasme voor muziek. En,
ja.
En als ik stond te draaien, was het ook gewoon altijd goed. En toen kreeg ik ineens aanvraag om Impulse Outdoor te gaan staan draaien. Wat toen een geweldige festival was.
Ja.
Maar dat vond Peter niet zo'n goed idee. Toen werd ik zeg maar soort van voor de blok gezegd. Ja, of je kiest Impulse of je stopt bij Revolution. Dus ik zei, oké, mazzel.
Oké. Je begint met platen maken. Ja. Dat is even het kopje wat ik wil pakken. Ja. Je begint met platen maken. En dan is er nog een hele stap tussen... Ik begin met platen maken en ik ga releasen met Tiësto.
Ja.
Ik wil daar heel graag naartoe. Want hoe ga je van beginnend muziek maken... van ik weet nog niet zo goed, quote, hoe alles werkt... naar een paar jaar later dat je op de grootste festivals draait... dat je bij Ace bookings en management laat doen, Ace Agency. Bestaat het nog? Weet ik eigenlijk
niet. Ja, het bestaat nog. Ja, doet
die,
goed.
Die de grootste artiesten ter wereld hebben getekend... waar Buggy uit oorlogsgebied ook zit. Vertel eens even hoe dat gaat. Je gaat draaien, je wordt gezien...
Nou, ik was Wereld Rotterdam beroemd op dat moment.
Oké.
Om zo te zeggen. Dus ik stond wel op allemaal feestjes in Rotterdam en al. Maar, en natuurlijk, daar kwam met Impulse en kwam later Dance wel in al. Maar op geen moment weet ik, ik zelf kan nog steeds geen muziek maken. Maar
nee.
Dus wat ga ik doen? Ik ga naar de partner zoeken die wel kan doen. En als ik zeg maar dirigent ben en hij het knoppen drukt,
ja.
Dan komen we er. Dus mijn eerste release, dat zie je als deze. Die heb ik ook meegenomen.
Ja.
Dat is eigenlijk remix. En die komt uit 2014 volgens mij. Of 15.
Nee. Dit is even een haakje, want deze gaan wij weggeven straks. Ja. Maar dat gaan we straks allemaal
volgens mij komt die uit 2014. Ik weet het niet meer zo. Maar dat was zeg maar allereerste release. En dat was met de jongen eigenlijk. Ik draaide bij zijn vader in zijn café. En hij is een beetje vanaf zijn 9e, 10e mee gaan groeien. En hij vond de DJ superleuk en allemaal. En toen zei ik tegen hem, ja, probeer te produceren. En ja, hij pikte dat snel, heel snel op. En voor mij was het oké, ik ga met Brian beginnen. Hij weet hoe het moet. Ik heb ideeën. En ik heb de netwerk inmiddels.
Vet.
En zo ben ik bij Everton, omdat ik natuurlijk de dingen voor de inkopen deed. En van ons was en al. Heb ik tegen Everton gezegd, geef me een kans voor een remix. En hij kwam met deze track.
Echt?
Wat en gaaf. Die mocht ik remixen. En die sloeg heel erg goed aan. Toen pikte hem roog. Erkie pikte hem aan, zeg maar, om te draaien en allemaal.
Ja.
En Erik draaide heel veel op Revolution, waar ik was. En die ging mij in de gaten, niet eens dat ik door heb. En zo begon het. Nou, Work release. Work was natuurlijk in dat periode heel erg in Nederland aan heel goed doen.
Ja.
Iedereen viel het op. Toen begonnen sneakersfeestjes ook een beetje ongeveer.
Vet hoor, echt heel cool. Want sneakers, hè? Je gaat snel, maar dat is prima.
Ja.
Was jij daar onderdeel van of was het van jou?
Ik was een onderdeel DJ van.
Oké.
Sneakers was Fred Legrande en Erkie.
Oh, ja, inderdaad.
Ja.
Dus jij ging daarvoor draaien. Jij ging op die sneakersfeest.
Komen we zo op.
Okay.
Laten wij, dus op een gegeven moment weer een track gemaakt. Maar ja, Brian op een gegeven moment wilde zijn eigen gangetje doen en allemaal. En,
Brian Dalton.
Ja, ik had een beetje door moeten, maar ik was nog steeds niet... Nou ja, laten we zeggen, ik was 7 dagen... in de week aan het werk, keihard, bootbroken, redemiport. Ik zou niet weten waar ik tijd zou hebben om nog een software te gaan leren om te produceren.
Ja.
Toen zei ik tegen Evert bij redemiport, ik zei, ik krijg heel veel demos.
Toen al?
Ja, ik zei voor een label, want hij runde Fresh Fruit en Work, een paar andere labels. Dus ik zei, heb jij een leuke jonge talent die mij kan versterken en ik hem ook? En toen kwam hij en zei hij, ja, ik heb Simon van Kesteren, Soul Conspiracy, is een super talent. Die wil zelf niet gaan DJ'en, maar hij wil heel graag muziek maken. Kijk maar. En toen belde ik hem op en het klikte en we spraken af en we maakten al een nummer samen.
Wat vet.
En toen zijn we heel erg hard begonnen en toen zijn we echt, toen heb ik gelijk panden op Hoogstraat, Benny Rodriguez, die had een pand. Die heeft hij verdeeld in 4 studios. En toen ben ik gelijk gaan huren van hem.
Wat studio.
In 1 studio zat ik. In een andere studio zat René Ames. Ah, in een derde studio zou Benny moeten zitten. Maar die hebben we in 4 jaar nooit gezien.
Benny, waar was je? Waar was je?
En nog een jongen zat erin. Broertje van Gerspadoel.
Oh, oké.
En dat was eigenlijk de meest beste tijd van mij qua producties. Want Simon en ik klikten heel goed. Ik leerde steeds meer bij je. Ik ontwikkelde zelf ook. Ik had altijd wel goede ideeën. En ik had mijn netwerk natuurlijk. Daardoor dat ik ook gelijk releases op Defected, Nervous Records en allemaal.
Ja.
Ik ontmoette Hosh Gorelli. Dat is zeg maar...
Nou, maar even. Ik ga je even echt stoppen. Prima. Defected.
Ja.
Defected kom je niet zomaar op.
Nee.
Hoe ging dat? Met wie had je contact? Hoe ging dat? Stuurde jij of kwamen zij naar jou?
Nou, kijk, jij moet ook een beetje...
Gooi het eruit.
Je moet ook een beetje dominant en eigenwijs zijn.
Zeker.
En gewoon een beetje durven. Dus op een gegeven moment sneaken. Oké, dus laten we even weer teruggaan.
Helemaal aan het begin.
Nou, op. Ik track safe gemaakt en dat is nog voor de Soul Conspiracy. Ik was toen nog bezig met Simon en allemaal. En toen kwam ik in een breuk met Peter en Rida Mieport en allemaal. Dus op een gegeven moment ben ik daaruit gestapt. Dus ik zit zonder residentie, ik zit zonder inkomen, terug bij mijn moeder.
Punt.
Klaar. Nou, meeste mensen zien dat als, wauw, wat gaat ik nu doen? Ik zag het zo, nee, weet je wat, maar leen me even geld. Ik ga vanavond even... Laat de bus naar stad pakken en ik pak eerst de bus naar huis. Maar ik ga even Erkie checken, die moet daar draaien. Dus elke keer waar Erik moest draaien in Rotterdam, was ik er. Dus op een gegeven moment kwam Erik naar mij toe en zegt hij, hey, maar werk niet meer op Revolution? Ik zei, nee, oh mooi. Ik ben weg bij Peter. Ik zei, ja, ik ben weg bij Peter. Nou ja, dan kom je toch bij koffie drinken bij ons bij One Management.
Oké.
Ik zei, nou ja, kan je deze week? Hij zei, ja, toen. Hij zei, we zijn aan verbouwen, laat even met die contact leggen. En toen belde hij mij, zei, kom maar volgende week. Dus ik bij die kleien. En Erik in gesprek. En toen kwam Safe. En Safe was op Bloemendaal, BLM9 en overal. Werd hij volop gedraaid.
Nou, Bloemendale.
Ja, dus die track van mij kwam ineens heel erg in etter, laten we zeggen. En toen kwam Dick. Ja, heb je vader? Ja, heb je dat geregeld? Ja, heb je dit geregeld? Ja, heb je... Hij zei, wat heb je niet geregeld? Ja, alles is geregeld. Hij zei,
qua papierwerk.
Ja, en alles. Hij zei, zo, ik heb echt grote DJ's hier die niks geregeld hebben. En jij komt als een buitenlander. Je hebt alles geregeld. Hij zei, ik wil je graag bij je hebben. Ik zei, ja, top.
Prima.
Ja, een week later stond ik op sneakers.
Nee!
En zo begon het. Op sneakers zette ik meesterlijke show. Dat Roog ineens kwam kijken. En hij zei, jij hoorde alleen maar Roog. Ik begon lekker chill. En gewoon lekker echt van die huis, soulful huismuziek. En je hoort er ook allemaal, wauw, Jezus, dit is goed.
Wat lekker, wat vet, man.
Dat was echt van mij ook. Oké, ik ben op goede weg. Ik doe wat ik lekker vind uit mijn hart en allemaal. En toen ging je ineens keihard en ineens zo stond ik op 30 boekingen in de maand.
Jezus, maar dan ga je natuurlijk ook geld verdienen.
Dan ga je goed centjes verdienen en dan ga je doorinvesteren en dan ga je verder groeien. En nou, dan maak je ook netwerken. En ik was ook heel goed, zeg maar, in netwerken leggen. Dus als ik zag dat Deep Dish moest draaien bij Stef Vrolijk in de Paard van Troje of Erik Morillo, ik zorgde gewoon dat ik daar was. Ik weet niet hoe ik op die podium kwam, maar ik kwam er en ik praatte met de DJ's. Daardoor dat ik ook mijn band heerlijk versterkt gaat met Roger Sanchez.
Dit gaat nog steeds richting dat defected verhaal.
We gaan richting defected. Okay, dus op een gegeven moment, Roger Sanchez heeft een forum. En daar was ik heel erg actief. Ik vraag me nog steeds af hoe mensen me begrepen.
Maar nee, ik begrijp het wel. En ik vind het allemaal prima. Dan begrijpt de rest denk ik ook wel. Maar waarom zat je op dat forum? Waarom was dat belangrijk voor je? Waarom zat je daarop?
Informatie uithalen, want op die forum was alles besproken. Van het produceren tot het track releasen, tot en met gigs, tot en met...
Dus gewoon leren en gewoon netwerken?
Gewoon leren, ja. Leren netwerken. Okay. En op die forum zaten echt in dat moment heel erg veel belangrijke mensen uit de industrie. Niet gelijk misschien belangrijk, maar die later belangrijk werden.
En ik was, zou je dat nu kunnen zien als een Facebookgroep, een community?
Zou je kunnen zien als Facebookgroep. Alleen, ik vind nog steeds forums iets meer toevoegende waarde hebben dan een Facebookgroep.
Oké, fair enough.
Want er zijn meerdere topics en allemaal waar je ook kan reageren. Sorry.
Nee, maar niet uit.
Dus, nou, op een gegeven moment Ibiza. Nick K. van... zeg maar,
je gaat dat, in één keer naar Ibiza. Okay,
nou ja, okay. Ik wil graag naar Ibiza.
Maar dat was dus voor booking of was dat voor iets anders?
Nee, ik wilde gewoon Ibiza zien.
Vakantie?
Ja.
Van gaan?
Ik
zie
wil
het
gewoon,
wel.
Ik wil het meemaken.
In je eentje?
Nou, Nick K. was toen DJ, een heel grote DJ in Nederland ook nog steeds. Ja, nu een beetje. Maar die draaide toen en die was heel erg bevriend met Deep Dish. En ik was een heel grote fan van Deep Dish. Rennies en Hernan Cataneo en noem het maar op. Buiten Morillo en Sanchez en allemaal. Dus ik wilde meemaken. En zo kwam ik via hem weer in contact met Sharam en Ali. En zo kwam ik weer in contact. Eindelijk ontmoette Roger Sanchez. Tom de Neef.
Oh, sorry. België natuurlijk.
In België, ja. En die stond te draaien in de Pasha. En het klikte tussen ons. Me daar ook een beetje bij. Dus op een gegeven moment ontmoet je mensen. En in Ibiza zit je bij Mambo. En dan loopt hij niet Simon Dumour. Of loopt Andy Daniel. Of maakt niet uit. En dan ben ik eigenwijs. En dan
ga ik gewoon.
Ja, maar ik ben Roger Sanchez. Dus je bent wel iemand, denk ik, op dat moment. Dus ja, ik verzamel gegevens. Voor mij is geven, zeg maar, contactgevens is belangrijk. Zo heb je dat allemaal een beetje verzameld.
En dan ga je gewoon, hey, ik ben Buggy, ik maak muziek, wat is je heel?
Het begin vanzelf, joh, lekker aan feesten, lekker eten. Je zit aan de tafel met Roger Sanchez te eten, hij komt bij eten en allemaal. Het wordt ineens heel erg persoonlijk.
Hoezo zit jij aan tafel met Roger Sanchez?
Weet ik niet, hij mocht me ineens gelijk.
Dus je ziet hem draaien in ergens in Ibiza?
Nou ja, in Pasha. En daarvoor was ik heel erg actief op zijn forum. Dus
hij kende jou wel een beetje van het forum. Dus jij stelde jou daarvoor als
eigenlijk gezicht bij de naam. Oh,
oké, okay, fair enough. Dan in feite hij jou aan tafel van, joh, hè, kom gezellig erbij zitten, want dit en dit.
En dan zo leren we elkaar kennen. Op een gegeven moment nodigde hij me bij hem thuis, in zijn villa, gaan we barbecueën. En zo gaat het.
Heeft hij een groot huis?
Nou, hij heeft best wel een groot huis.
Waarom woont hij?
bij San Juan ergens. Maar zo komt het, weet je. En ineens word je verwelkomd. En ik sprak nu best wel gebrekkig Engels. Maar hij zag wel in mij de enthousiasme misschien. En weet ik wat allemaal. Dat hij wel omarmde. En dat heb ik heel veel met heel veel mensen. Dat mensen mij heel graag in hun dichtbij willen hebben. Ik weet niet waarom, maar het is een pluspunt.
Als ik hoor wat jij allemaal qua netwerk hebt gedaan, dat je naar Ibiza gaat, dat je daar zoveel netwerken maakt. Je legt alleen maar pinnetjes neer van daar wil ik, daar wil ik, daar wil ik. Ja. En dat is natuurlijk achteraf heel goed voor netwerk, want je weet maar nooit waar het goed voor
klopt,
is.
Klopt. Nou, en toen komen we dus... Sneakers wilde een label beginnen. En Erik van der Kwast, die werd de labelmanager. En die gaat ook best wel, die wel eens natuurlijk vroeger bij Moxie Music en allemaal. En die kwam met
e-mail naar alle One Management artiesten. Yo, we kennen deze track van Sandy Rivera remixen. Nou, Kings of Tomorrow, Sandy Rivera. Ja, mijn grootste held, die wil ik.
Ja.
Dus ik maak die remix en ik stuur naar Eric. En ik krijg maar geen antwoord van Eric. En ik denk, ja, fuck you, Eric. Als jij niet reageert. Mag ik wel dat zeggen eigenlijk?
Tuurlijk.
Nou, prima. Dus ik zei, ja, als je dat niet gaat regelen, dus zie wat doe ik. Ik doe heel bij de hand naar Andy Daniel. Nee, Aaron Ross en Simon Dummer. Hey guys, I just did this remix for Sneakers Music of Sandy Rivera. But I know you guys releasing everything from Sandy on the fact that could you listen to it and let me know. 10 minuten later belt Simon Dummer.
Nee.
Wow, can we release this on the fact? Ik zei, ja, sure. Nog niet eens met Eric over. Ik zei, ja, sure, of course you can. En ik ben later Eric. Ik zei, remix gaat sowieso naar Defected. Of je hem op sneaker uitbrengt of niet, maakt mij niet uit. Maar hij gaat naar Defected.
Wat vet, hè?
En zo is het begonnen. Dus eerste release op Defected, Sandy Rivera. En toen kwamen we. Toen was ik ineens bij Defected. En Simon ineens naar Nederland. Ik wijs samen in de auto, klikte. Ineens stond ik op alle Defected feesten. Miami, noem het maar op en allemaal. Ja.
Dan wordt in één keer het sneeuwballetje gaat heel hard rollen.
Ja, dat gaat heel hard rollen. En
maar weet je wat ik het leuke vind? Want jij vertelt dit alsof het de normaalste zaak is van de wereld. Hoe jij connecties legt, hoe je naar Ibiza gaat. Eigenlijk met nul idee wie je er überhaupt zou kunnen spreken. Hè? Even vanuitgaande. Ja.
Maar laat ze verrassen is de mooiste wat er is.
Laat ze verrassen.
Maar laat jezelf verrassen.
Een beetje scheid hebben aan wat mensen van je vinden en denken. Ja. Wat vet dit.
Ja, weet je wat het is? De andere mensen betalen. Laten we zeggen, ik moet mijn eigen brood zorgen. Dat punt, heb ik in oorlog geleerd. Ja, dus het interesseert me geen reuk wat mensen van me vinden. Ik probeer wel altijd normen en waarden te respecteren.
Ja.
Ik zal altijd in zijn waarde houden, weet je. Ik bedoel, ik ben daar wel echt. Maar hoe ik mijn dingen doe, doe ik het gewoon op mijn manier. Zo zie ik het.
Mooi, mooi. Maar de release op Defected.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Een bommetje.
Bommetje wel? Ja. Komt dat door Defected?
Ja. Ja.
Wat gebeurt er? Leg uit. Nou, wat
niks
gebeurt
gewoon ineens aandacht op radio. Dance department is wakker. Die zijn wakker.
Maar was dat wel het moment dat jij ook internationaal naam begon te krijgen?
Dat begon ook bij internet. Want Roger Sanchez was weer steeds geïnteresseerd. Dus overal waar Roger ging draaien, wilde hij me een soort van in zijn voorprogramma. Hij vond me goed draaien en allemaal. Vooral in Nederland. Dus als Roger Sanchez kwam om de hoek, dan moest ik of Tom
maar
de Neef.
Ik vind het zo vet dat je dit zegt alsof je een broodje pindakaas met hagelslag aan het maken bent. Terwijl dat Roger Sanchez is een van de grootste, al dan niet meest gerespecteerde DJ's op deze planeet.
Klopt.
En wow.
Ja, ik weet het nogmaals. Ik weet niet hoe dat gebeurde met mij. Maar ik heb echt dat bij mij gebeurt dat. Joh. Mensen hebben een heel goed gevoel bij mij. Een heel erg vertrouwd gevoel bij mij. Heel veel mensen luchten hun hart bij mij.
Komt dat omdat je veel hebt meegemaakt?
Ik denk dat aan mijn gezicht laat zien. Ja, dat ik bedoel, even voor me helemaal out of contest. Iedereen is gek op Swedish House Mafia in dat periode. Ik ben vanaf daar geen fan van Stevie Angelo en Axel. Ik bedoel, tuurlijk, Sulfuric en allemaal. Ingrosso. En dan ben ik ineens bij The Sand en Angelo moet draaien. En iedereen zit bij om hem heen. En iedereen probeert aandacht van te krijgen. Maar wat doe ik? Ik zit gewoon op de hoek van het podium in mijn eentje. En ik zie gewoon elke keer hem omdraaien en zich afvragen, waarom zit hier iedereen mijn reet te duwen? En hij zit daar helemaal ongeïnteresseerd, maar wel geïnteresseerd. Waardoor hij zijn koptelefoon afdoet, twee shotjes en heeft hij, hey, let's cheers, I like you, you're a good guy.
Ik ben gewoon een beetje afwachtender dan
ik
de rest.
Ik ben altijd afwachtender. Ik ben gewoon een beetje uit de hoek kijken en allemaal en gewoon bestuderen. En dan weet ik ook wat ik kan doen.
Heb je dat bij iedereen?
Bij iedereen.
Met wie je graag contact wil, dan wacht je gewoon eerst even op. Niet meteen als een soort geile huismus erop afvliegen.
Gewoon leren kennen wat voor persoon het is iemand. Nou, ik bedoel, onderzoek doen. Due diligence, zeg ik altijd.
Nou, wat slim.
Ja, en zo kom je wel in contact met mensen. Want zijn ze dan geïnteresseerd in jou, waarom je niet in hun geïnteresseerd bent?
Ja.
Het is eigenlijk net als met vrouwen. Als je heel veel poest krijgt. Ik
kan al tips gebruiken.
Weet je. Grijp je.
Maar kijk, om even dat lijstje door te nemen. Hè, want Defected, Toolroom, Strictly, Subliminal. Noem ze allemaal maar op. Was Defected het eerste grootste label waar je hebt opgeleased?
Volgens mij was het Nervous Records eerst.
Oké. Okay.
Ook raar, dus via, volgens mij, vergis me, maar misschien, ik denk via Roger Sanchez Forum kwam ik met André Salzano in contact. Pardon. En dat is echt een van mijn closeste vrienden tot de dag van vandaag. Okay. Die komt uit New York. Oh nee, sorry, niet via Roger Sanchez. Jos Grelli. Jos Grelli, dus om terug te komen op Jos. Jos was RCA-president in dat periode. Dus hij zorgde voor Whitney Houston. Al die grote formaat artiesten heeft hij allemaal releases uitgebracht en allemaal. En die kwam voor mij met een remix voor Christina Aguilera.
Oké.
En zo kwam ik in contact met Jos. En ik deed die remix en die remix belandde in Billboard Top 1.
Oké. Okay.
In Amerika. En André Salzano, die was zijn stagiair. Dat ik via hem dan... En eigenlijk dat ik zo goed de Engels nu spreek en schrijf gewoon door Andrew.
Oké. Okay.
Want hij was echt voor mij elke dag op chat en allemaal. En die kwam als A&R manager bij Nervous Records. En die vroeg, joh, ik wil graag wat van jou releasen, heb je wat? Dus ik stuurde een echt bunch of tracks en hij pikte het op. En zo begon dus, allereerst was het Nervous. Daar kreeg ik al aandacht, maar meer underground aandacht. En daarna Defected en dat explodeerde. Want in dat periode was echt Defected...
Booming, nou ja, op zich nog steeds. Want ze zijn wel iets qua sound iets commerciëler geworden. Want hadden ze ook iets van een hele commerciële artiest gereleased. Hoe heet die nou? Kale, hele kortharige gast, kom ik zo misschien
op. Ja, we hebben ook David
precies. Maar qua sound wel gaaf. Ik heb ook even de venues opgeschreven waar jij hebt gedraaid. Vanuit je bio. Creamfields, EDC, Nocturnal, Wonderland, Sensation, Olivet, Mysteryland, Legendary, Tokyo Club, Womp.
Ja, geweldig.
Ga ik zo meer over vragen. Ibiza, Space, dat soort dingen. Maar dit is ook wel een rijtje, man.
Ja, ja, op een gegeven moment als het gaat, dan gaat het, weet je. Ik bedoel,
maar was dat ook op het moment dat jij dacht van... Oké, ik moet nu bij Erik op zijn boot instappen in de zin van management... dat ik dat in ieder geval geregeld heb, dat ik daar niet meer naar om hoef te kijken?
Nou, het was voor mij weer een survival momentje... want ik was natuurlijk werkloos op dat moment weer. Nul inkomen en bij mijn moeder.
Hoe oud was je toen? Begin 20?
20 of zo.
Oké.
20. Ja, nou ja. Even denken. Ik ben nu 25 of zo.
Oké.
Best wel op leeftijd al inmiddels. Denk ik. Ik weet het niet eens meer. Maar goed. Ja. En Erik, ja, One Management was toen het agency natuurlijk. En allemaal. Dus voor mij was het niet te lang over nadenken. Erik voelde altijd goed. Het is ook een soort van een mentor voor mij. We spraken niet echt veel, maar ik zat altijd op te letten hoe hij draait. En zij smile altijd. En enthousiasme voor records.
Treinen.
Precies. Dus ik hoefde er niet lang over na te denken. En die kans kwam en ik nam het met beide handen. Ja. En natuurlijk, dan ga je op radio draaien of luisteren naar radio, naar Dance Department of weet ik wel hoe die programma's heten. En dan vragen ze aan Erik wie ze... The best next thing. En dan hoeft die Buggy Begovic.
Super dik, toch?
Daar trap je keihard op de gas dat je politie aanhaalt. Waarom rij je zo hard? Ja, omdat ik op radio ben. Oké.
Hey, maar even, want je hebt jezelf dus die kennis gegeven... in de zin van leren... Mm-hmm. door muziek te gaan maken. Ja. Maar muziek maken weet ik uit ervaring... want ik maak zelf ook muziek. Dat is lastig, zeker als de mastering gaat. Doe je dat trouwens ook zelf of niet? Oké, nooit gedaan.
Nee, dat geef ik uit.
Maar leg mij eens even uit hoe... Kijk, want ik ga het even anders vragen. Ander onderwerp. Als ik jouw SoundCloud en jouw Spotify pak... dan laat jij horen veel progressive en veel house.
Ja.
Wat draai je het liefst?
Dat is een luxe probleem bij mij... die niet eigenlijk goed uitpakt voor mij.
Nee?
Ik ga van heel erg verschillende sounds. En dat hoor je ook best wel bij mij in mijn mixen allemaal.
Ja.
Maar zo pik je niet echt fans op. Want die zijn er waar. Vandaag hoor je dit, andere dag dat. Het is echt een luxe. Ik noem het luxe probleem die eigenlijk niks opbrengt. Maar om daarvoor mijn geluk opzij te zeggen, dat doe ik ook niet. Dus ja, het gaat uiteindelijk. Daarom heb ik nu nieuwe project ingeroepen.
Ja.
Aiden. Het is eigenlijk mijn echte naam zonder J. Ik vond een beetje te veel Turks druk.
Is het een nieuwtje of niet?
Nee, het is geen nieuwtje.
Ga ik straks...
Luister, ik ben dat dat begon 4 jaar geleden. Zeg maar toen ik mijn dochter kreeg. Toen dacht ik, ja, weet je, nu is het tijd om echt te doen wat je ook echt leuk vindt. Mm-hmm. Ik bedoel, laten we eerlijk zeggen, ik vond de zeg maar, periode van Defected Strictly Rhythm vond ik geweldig.
Ja.
Toen wilde ik naar Amerika veroveren. Toen ben ik naar Amerika gegaan. Samen met Chester natuurlijk. Was geweldig.
Maar wel. Ja. Je gaat met Tiësto naar Amerika.
Het Twitter-tijd. Iedereen gaat... EDM-tijd, laten we zo zeggen. Iedereen gaat ineens, alle DJ's... ook Roger Sanchez, ook Murillo... iedereen gaat ineens wat steviger sound maken. Dat komt door Suicide Mafia.
Stop. Hoe is Tiësto? Hoe,
ja, daar komen we zo op. Ja. Ik moet wel even vertellen hoe ik bij Tiësto kom.
Oké, okay.
Hoe ik bij Tiësto kom... Rhythm Import, Midtown, Basic Beat... Chester was wel aan het werk bij Basic Beat voordat hij doorbrak. Ik werkte bij Midtown.
Okay.
Het was wel eens wedstrijd op vrijdag of wie beter omzet draait. En dat soort dingetjes, weet je.
Won je?
Meestal wel, ja. Ja, want ik zorgde altijd dat ook sushi was op de toonbank. Dat mensen konden lekker eten.
Kijk,
slim. Dat soort dingetjes, slim. Ja toch.
Is marketing.
Dus Chester en ik konden wel een beetje van toen die tijd. Maar natuurlijk, hij gaat wereldwijd en ik blijf in Rotterdam. En daar gaan we nu. Sneakers gaat goed. De sound wordt steeds steviger. Beetje electro sound wat toen Toolroom uitbracht. Maar het gaat een stukje harder. De Swedish House Mafia komt met de stand. Dus iedereen gaat wat richting EDM.
Ja.
Waardoor ook de meeste DJ's dat gaan doen. Onbewust. Later heb je er spijt van. Maar op een gegeven moment kies je ook bewust voor. Inmiddels heb ik 300 rondjes uit Groningen gedaan. Bij wijze van spreken. Nou, dus ik denk, ik wil verder groeien. Ik wil verder groeien. Maar ik wil ook mijn ziel niet kwijtraken, waardoor ik niet goed nadacht. En wat doe ik dus? Dus ik maak een track en die pikte Thijs op. En die zet hij op zijn mix-cd. Die mixte op cd, waardoor op Twitter weer in contact kwam. En hij zei, mag ik je nummer? En dan zegt hij, zo Baggy, je bent goed bezig. Vette nummer, gaan we even wat samen doen? Nou ja, Tiësto belt je op, gaan we even samen doen. Dan sta je in je broek te zeiken. Ja,
tuurlijk.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik zorg gewoon dat ik nog een paar tracks maak. Hop, op zijn label laten komen. Ineens kwamen we...
Even een hele arrogante en misschien wel onmisplaatste opmerking. Maar wat is het aandeel van Thijs in een productie?
Of veel.
In jouw geval?
Gewoon 50%.
Wat doet hij?
Alles.
Produceren, ja, ideetjes. Ja, dat ideetjes. Niet stom bedoeld, maar ik heb gewoon geen idee wat hij doet.
Nee. Hij is gewoon echt, als iemand 100%... Hoe zeg je dat?
Gefocust, gemotiveerd.
Gefocust, en daar heb ik ook van geleerd. Die motivatie had ik nog niet in zoveel als hij. Want als iemand gemotiveerd is, is het hij wel. Het is een machine.
Waar produceert hij überhaupt mee?
Met Logic.
Echt? Oké.
En hij heeft daar ook natuurlijk zijn andere team die verhelpen en allemaal. Net als iedereen en alles. Maar hij is wel echt keihard gefocust. En hij is ook een gunner. Dus op een gegeven moment, nou, hij stuurt ideeën. Halve trek al bijna af en allemaal vocaals. Hij stuurt naar mij invoeren, ik kan werken en allemaal. Ik kom te vast te zitten, ik bel Eddie van de Zwaan. Ik zeg, Eddie, trek met Chester, help. Weet je, jij helpt met de producers onder elkaar. Ik zeg, dit moet gewoon geweldig zijn.
Ja.
Zo'n kans krijg je, nou, Eddie erbij op de track. Die zanger, joh, kan je deze lijn even anders inzingen? En zo kwamen we en ineens gaat er een track met...
Wat vet, man. Wat en, super lachen.
En ineens komt die track op zijn album en allemaal. En ineens, ga ik in Amerika. Hallo.
Maar je hebt hem ontmoet. Je bent met hem omgegaan. Je bent met hem op tour geweest. Hoe is dat voor jou om als oorlogsjochie...
Ja,
om ineens met Tiësto op tour te gaan?
Het is alsof je in Maybach aan rijden bent.
Maar echt?
Ja, het is
maar hoe is dat? Je neemt even een kijkje in het leven van Tiësto. Ja. Ik kan niet zeggen, jij wel.
Ja, het is geweldig.
Leg eens uit, hoe voelt dat? Voelde je een puppy naast hem? Wat heb je allemaal van hem geleerd?
Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik voelde me niet puppy naast hem, want ik ben een heel erg nuchtere jongen. Dus ik kan heel goed omgaan met de aandacht. Maar ik lette wel heel goed op. Waarom ik oplette? Want jij wilde naar Amerika en je wilde... USA veroveren. Dus daar moet je ook gewoon de trucjes voor kennen.
Ja.
Dus ik ben met hem in New York. Ineens heb ik 3 maanden in New York geïnvesteerd.
Ja.
En Lavo was altijd een club waar ik graag wilde draaien. En, maar ja, in de lavabo te komen staan. Oh ja, laten we gewoon even teruggaan. Dus op een gegeven moment werd ik met hem geboekt op een festival.
Je werd samen met hem geboekt?
Ja, een festival. Nou,
als duo of gewoon na elkaar?
Na elkaar.
Oké. Okay.
Ik ben niet zo goed back-to-back DJ. Ik ben ik ben best wel goed, maar ik ben heel erg selfish. Ik verveel me in die vijf minuten dat ik niks te doen heb.
Maar als ze vragen van, wil je met de juiste draaien? Ja, tuurlijk.
Maar verveel ik me nog steeds.
Ga een beetje swipen.
Nee, dus... eerlijk gezegd, ik heb wel heel vaak geprobeerd, ik verveel me echt... Ik wil doorgaan.
Is
het
lekker als je even moet plassen of zo?
Nee, maar dat kan. Dan zet ik lange plaat op. Blijf nog steeds van mijn spul af. het kan leuk zijn. Het kan elkaar heel goed aanvoelen. Ik heb ook echt legendarische avonden meegemaakt met de DJ's dat we back-to-back stonden. Maar ik verveel me echt. Ik wil gewoon...
Nou ja, als het niks voor je is, dan moet je het vooral niet doen, toch?
Nou, laten we even terugkomen. Dus ik kom op festival te draaien. En inmiddels is Jos Corelli mijn manager. Die is begonnen voor Primary Wave Management. En manager van Nirvana en CeeLo Green en allemaal, om even bij te roepen.
Jezus.
En die kreeg een aangebod. We willen bij Primary Wave. Hij zei, ik kom naar Primary Wave, maar ik wil iemand meenemen. Waar ik heel erg in geloof, dat ze buggy. Nou, op deal. Ineens kreeg ik contract van boek. Nou, advocaatregeling in Amerika. Dat we... allemaal goed geregeld.
Gedoe, maar geregeld.
Dus ik sta op die festival te draaien, inmiddels visa geregeld en allemaal. En ik kom van het podium af en staan allemaal agents in de rij die me willen tekenen.
Echt?
En ik zeg tegen Thijs, jij hebt dit veroorzaakt, jij fikt het fucking agent.
Holy fuck.
En zo kwam ik bij Aim Only, waar Thijs ook zat en allemaal. En dus Ace deed het vanuit Nederland.
Maar dit is een luxe positie, want dan kan jij voor de percentages en de marges gaan zorgen. Als jij naar management toe gaat van, ik wil graag dat jullie mij ondersteunen en helpen waar nodig, dan gaan ze sowieso andere percentages vragen dan dat jij van een podium komt en ze staan voor je in de rij om je te tekenen.
Ja, dat is waar, maar ik had allemaal dingen met management en ik weet precies hoe het in elkaar steekt, dit zien. Dus die percentages, dat is al lang groot geregeld. Maar ik had ook een topadvocaat die me best wel geld gekost heeft, maar de beste deal van mijn leven geregeld heeft.
Ja, echt?
Ja, ik kon er zo eruit als ik eruit wilde.
Dat was de beste deal.
Wij hadden dus een clausule gemaakt dat ik per jaar zoveel geld moet gaan verdienen als dat ze niet halen, dat ik gewoon weg kan lopen.
Dus dan stel je jezelf op financieel gebied safe. Ja. Dat is wel slim. Dat heb je goed
gedaan. En ook niet dat ik vast aan moet zitten als ik zeg maar binnen een jaar niet blij ben. En dan zou ik nog 5 jaar moeten zitten. Maar haal dat ding eens weg.
Maar ik vind het zo tof dat je altijd voor alles weer je mannetje hebt. Dat je dan heb je weer dit geregeld, dan ken je die weer. Dan loop je weer met Roger Sanchez op een barbecue rond. Dan loop je weer met Eric Murillo een plaat te maken of op zijn label of whatever. Dan ben je weer op tour met Tiësto. Kijk, als ik dit als leek hoor, ik bedoel, ik ken je verder niet. Ja. En ik vind het fucking tof om dit verhaal aan te horen. Ja. Maar voor mij klinkt het echt van... Stop.
Ja, mooi boek.
Super dik.
Ja.
Maar als jij dit zo hoort, hè, wat heb jij zoiets van... lekker gewerkt, pik.
Ik heb hard gewerkt. Ik werk nog steeds hard. Ik bedoel, ik ben nu een nieuwe hoofdstuk begonnen. Als nieuwe act, maar ook als organisator.
Nieuwe act? Vraagteken?
Nou ja, act Eden.
Ja, ja.
Dat is nieuw. Dat is echt mijn kindje. Daar heb ik een... mede door corona heb ik iets van 80 tracks voor liggen en 2 albums. Eentje ga ik release op het moment dat corona voorbij is. Maar aan de andere kant heb ik ook Insomniac Europa opgestart hier met Pascal. En zijn we ook aan het teamen om festivals te gaan doen.
En een album? Dus dat is een nieuwtje die je had waarschijnlijk voor de podcast, toch?
Ja. Nou ja.
Is dat, weet iemand dat al? Dat je een album aan het maken bent?
In een cirkel.
Oké. Want zijn er 1 of 2 albums?
Nou, ik heb inmiddels 2 albums, maar ik denk dat ik uiteindelijk eerder een album aan het gaan brengen. En die andere ga ik gewoon releasen.
Als tracks, losse tracks of EP's?
Ja. Oh, EP's, ja.
Maar wat voor albums zijn dit? Vertel eens wat over je album.
Nou ja, ik kreeg Dr. Sommer en toen maakte ik eerst track. Ghost Locomotive. Ja. Dat was de aanleiding om Edin te starten. En toen was het ER Records. Simpele naam. Daar was ik niet zo blij. Oh, ja. En ik ben heel moeilijk in namen verzinnen.
Ja, ik denk dat niemand dat makkelijk vindt. Nou, zeker niet als het om jezelf gaat.
Dus kijk, Benny is een heel goede vriend
en
van mij.
En aangezien je Tiësto vergeet op je eigen biografie, snap ik wel dat je het niet zo goed
bent. Dus op een gegeven moment, Benny is een heel goede vriend van mij. En ik heb op een gegeven moment keuze gemaakt voor familie en allemaal. Dus mijn boekingen heb ik zwaar teruggedraaid. Gestopt met EDM. Dus Buggy Baggage was ineens weg. Heb ik Buggy voor gezorgd. En, ineens van 100% boekingen ging naar 20% boekingen. Waardoor ik heel veel thuis was. Ik wilde gewoon bij de zwangerschap van mijn vriendin zijn. Ik wilde bij de geboorte van een kind zijn.
Snap ik, ja.
Maar toen had ik ook heel veel tijd om weer met mijn oude vrienden te hangen. Dus ik ging heel veel met Benny mee.
Hmm. Benny Rodriguez. Benny Rodriguez, ja.
En toen kwamen we op Drift Festival. En ik was zo gecharmeerd. En ik dacht ineens, hé, maar dit festival is echt op Dreef. En toen had ik het. Ik zei, ik ga mijn leven Dreef noemen.
Dreef. Dreef.
Ja, en ik loop naar Benny.
In de zin van, ik ben op Dreef.
Ja, die festival is op Dreef. Ik vond die festival echt dik Dreef.
Wauw.
En ik loop naar Benny en zeg, ik heb naam. Ik heb naam in mijn label.
Maar, label, album, wat voor tracks, wat zijn voor tracks?
Het zijn heel erg eigenwijze. Iedereen zegt, waar kan je mee vergelijken? Dat is een beetje lastig gezegd. Het is een diep melodisch house, tech house. Nee, geen tech house, maar techno. Dus het zijn heel langzame nummers, maar ook wat snellere nummers. Maar het is heel erg muzikaal. Heel erg gevoel. Ik zal je wel even links sturen, kan je hem luisteren.
Ja, heel graag, heel graag.
Het hele verhaal klopt. Het is niet heel erg festivalgericht, maar ook weer wel. Het gaat van hoe je het brengt.
Hmm.
Dus het is echt vanuit gevoel. Het is helemaal niet commercieel bekeken. Van geen ene. Het is gewoon echt. Neem een stukje paddo's mee. Een beetje blow and hive moest ik maken. Echt.
Oké. <Okay. laughs> Er even voorbij komen. Op welke release ben je het meest trots?
Er zijn zoveel. Ik ben echt trots op ja.
Je moet echt eentje kiezen.
Tja.
Mes op de keel.
Ja, daar ben ik ook echt wel trots op Break of Dawn. Want die heeft echt ook mijn begin in Nederland, zeg maar, heel erg bestempeld op Sneakers Music.
Ja.
Maar ja, ik ben ook heel trots op Track met Chester natuurlijk.
Ja, spreek je hem nog wel eens?
Ja. Hij heeft net ook een kindje gekregen, nou, dat is superleuk.
Vet, vet.
Hopelijk gaat hij ook wat rustig gaan doen.
Ja, ik hoop dat hij naar mijn podcast wil komen. Ik vrees het niet, maar het zou wel leuk zijn.
Weet je nooit.
Je weet het nooit.
Nee, ja, kun je krijgen.
Ja, zo is het ook. Dat is ook een beetje mijn insteek. Ik mail heel veel DJ's en je weet het maar nooit.
Ja.
Hey, ik pak inderdaad deze er nog even bij, want ik zie hem nu toevallig liggen. Dit is een plaat die we kunnen winnen. Dit is Yardman met Deep Congress in jouw remix dan.
Ja, samen met Brian Dalton.
Ja. Heel dik nummer. Ik ga je straks nog iets over vertellen wat echt heel cool is. Maar dat doe ik zo, want dat interesseert verder niemand, denk ik. Ja. Vertel nog eens even over bijvoorbeeld aankomende releases. Je gaat dus twee albums releasen. Wanneer komt dat?
Ik denk dat ik eerst één album ga releasen. En ik ben inmiddels nog steeds tracks aan maken. Dus nu zijn ze 80. Nou ja, ik denk dat voor corona voorbij is worden 180. Misschien wel 200. Ik heb zeg maar twee albums gemaakt en genummerd van 1 tot met 20, beide. En uiteindelijk heb ik voor het eerste album 11 tracks uitgekozen.
Is dat moeilijk?
Voor mij is het moeilijk, zeg ik eerlijk, omdat ik heel erg waarde hecht aan elke track. Dus ik heb een goede vriend van mij, die moet er straks op terugkomen naar Insomniac. Ik weet niet of je dat kent.
Ja, zeker. Nou, zeker, ja.
Ik heb samen met Pascal heb ik Insomniac Records opgestart en allemaal. En toen heb ik dat gerund. En op een gegeven moment heb ik juist de mensen gevonden die runnen. Dus dat is Joe. Dus op een gegeven moment heb ik tegen Joe gestuurd. Ik zei, ik kom er niet uit. Ik stuurde hem 20 tracks. Ik zei, maak maar even volgorde voor mij. Neem jij afscheid van mijn tracks die ik niet afscheid kan nemen. Maar liefst doe ik ze allemaal. Nou, hij heeft heel erg geholpen. Hij heeft het eigenlijk wel die keuze van mij kunnen maken.
En was je er achteraf mee eens?
Ja, het klopt.
Ja?
Ja.
Okay, dus jullie voelen elkaar wel lekker aan?
Ja, zeker. Okay. En Nou ja, je moet ook niet bang om hulp te zijn, om hulp te vragen.
Nee, veel mensen zijn dat er trots voor, hè? Ben ik zelf ook eentje van geweest.
Ja, maar trots op wat? Trots omdat je hulp nodig hebt, omdat je hulp verleent ook. Nou, ik bedoel, je moet delen met elkaar. Ik vind dat van wel. Zo kom je verder. Als je alleen maar ik en ik ben trots en dat kom je niet verder.
Misschien is het een teken van zwakte juist. Als je
juist niet.
Over een drempel moet. Nee, dan voel je jezelf zwak, omdat je het niet zelf kunt. Maar inderdaad, je hebt allemaal gelijk, hoor. Je bent juist krachtig voor de mensen die bijvoorbeeld niet uit producties komen. Vraag je buurman, je vriend, je vriendin, je oma. Allemaal feedback.
Maar dat was ook, zeg maar, om af te breken toen we bij Betty in de studio zaten daar. Dat met René en allemaal. Dat was de beste productieperiode voor mij juist.
Ja?
Omdat ik allemaal meningen kreeg van René Amers of van die. Want het was in en uitlopen daar. Het was een beetje een huisje van iedereen. Iedereen kwam langs.
Ja.
Ik kreeg elke keer mening van verschillende mensen. Ja. Weet je. Ik bedoel, zo kwam Funkerman even langs of kwam die langs, weet je. En zo word je wel versterkt. En dat heb ik ook gewoon geleerd. Delen is vermenigvuldigen.
Ja.
Ik bedoel, je moet niet bang zijn om hulp te vragen.
Maar is het ook belangrijk om de muziek te laten horen aan mensen die totaal geen verstand hebben van muziek?
Tuurlijk.
Bijvoorbeeld je vriendin die nooit...
Ik laat het nog steeds met mijn muziek aan mijn moeder horen. Ja, ze snapt er niks van, maar ze zegt wel wat haar gevoel bij is. En dat is ook wel belangrijk.
Dus niet alleen mensen die ervan kennen, die house kennen.
Het is
heel
belangrijk dat mijn kinderen luisteren ook naar muziek. En dan zie ik ook, pakt het ze of pakt het ze niet. Het is gewoon belangrijk.
Wat luister jij in je vrije tijd?
Teddy Pendergrass en dat soort jazzdingetjes en al.
Jazzdingen?
Jazz en Teddy Pendergrass, niet echt jazz, wat moet ik het noemen? Beetje slow jams, een beetje.
Ja, vind ik wel lekker.
Maar ja, ook Eminem, op zijn tijd.
Alles luister je eigenlijk.
Ja.
Waar haal je inspiratie vandaan?
Overal.
Wat is overal?
Echt overal. Ja, ik bedoel...
Specifieker?
Eten, omgeving.
Ja?
Hoe ik me vandaag voel.
Ja?
Ja.
Hoe snel maak jij je tracks?
2 dagen.
Max?
Ja.
Echt?
Ja.
Kon je zo snel werken?
Ja, tegenwoordig wel. Zeker nu als je op Ableton zit, ja, dan... Psst.
Gaat het zo snel, ja?
Ja.
Dus gewoon afmixen, idee, zeg maar. Ja, nee, maar precies. Het afmixen, dat is een vak apart. Maar gewoon het idee staat wel echt binnen 2 dagen.
Ja, je bent heel veel aan het klooien en dan komt het wel.
Hoe verdien jij geld nu?
Insomniac.
Een label?
Nee, Insomniac. Kijk, daar gaan we naartoe. Dus ik ontmoet... nu inmiddels misschien wel... 8 jaar, 10 jaar geleden op Amsterdam Dance World ontmoette ik een paar mensen uit Amerika. Waar het klikte. En we gingen steeds meer stappen. En toen wisselde ik nummer met Pascal Rotella, de eigenaar van Somnia. Ik wist niet eens wie het is. En hij kwam in de zomer weer naar Nederland. En hij stuurde een bericht. Yo, Baggy, I'm coming to Amsterdam. Can we meet up? Ik zei, ja, sure. Want het klikte gewoon leuk. En ik had echt geen idee wie hij is. Nul. En op een gegeven moment zitten we in de auto en ik ben mijn eigen tracks aan luisteren. Dus ik pik hem op en we gaan naar een festival of zo. Extreme, weet ik van welke extra. En we luisteren naar mijn track. Hij zei, wow, dope track. Who is this? Hij was like, it's mine. Oh, wow, vet. I'm gonna book you on my festival.
Nee.
En hij was like, what festival? EDC. I was like, what the fuck? EDC is not yours. What are you talking? It's my festival. I'm gonna book you. And he was like, okay, but can I have rain check? And he was like, hey. Iedereen wil op mijn festival draaien en wil raincheck. Wat snap ik hier niet? Wat klopt hier niet?
Even voor de leeks, wat is raincheck?
Raincheck is like... je zegt raincheck is als je iets op dat moment niet wil hebben, maar wil op terugkomen.
Oké. Maar hoezo zeg je dat, raincheck?
Nou ja, ik was op dat moment niemand in Amerika. Dus op een gegeven moment legde ik hem uit. Hij zei, ja, hij was een beetje een soort van... niet... Hoe zeg je dat? Als je iemand teleurgesteld, want hij heeft best wel grote festival en ik wil daar niet op draaien. Dus
hij verwachtte hem niet.
Nee, dus ik zei, ik vind jouw festival geweldig, alleen op dit moment Buggy is nobody in Amerika, niemand kent me.
Exact.
Dus ik zei, geef me tijd om een naam te investeren en allemaal. En op het moment dat in Amerika wel iets ben, dan wil ik die raincheck. En toen zei hij, wow, smart. I didn't expect this, but it's very smart.
Ja. Toen heb je een beetje respect verdiend, denk ik.
Ja, en toen gingen we wel steeds meer contacten en al, maar net als altijd. En al. En toen kwam ik met Chester ineens in Amerika. En toen belde ik hem en ik zei, hey, raincheck.
Je belt met Tiesto.
Nee, ik belde met Pascal.
Met die meneer.
Ja,
okay.
ik zei, raincheck, it's time. En
hoppa.
Toen heeft hij me op al zijn festivals neergezet.
Nee, Dus dat is misschien wel beter dan dat het in eerste instantie was.
En toen kwam ik op Edith. Nou, eerste was het Escape. Dat was een Halloween festival. Nou, jongen, ik wil niet. Als ik in een film beland, was een skelet die uit de grond komen en weet ik wat
dan. Wat gaaf.
De beste, vetste. Ik zeg je, we hebben echt vette festivals in Nederland, maar geen één festival komt in de buurt van wat Insomniac doet. Het is niet omdat ik voor ze werk. Het is echt magische wereld waarin belandt. Of het nou Nocturnal is, of EDC, of Escape, het maakt niet uit. Entertainment is het hoogste niveau daar.
Wat gaaf. Maar, wat is het grootste feest waar je hebt gedraaid?
EDC, 180.000 mensen per dag.
180.000, dus dat heb je letterlijk voor je neus gehad?
80.000. Er zijn er meerdere stages, dus
snap ik.
Maar stages 80.000 man. Maar goed, dus nee, ik kom op Nocturnal en daarna word ik gelijk door naar EDC uitgenodigd en allemaal. Dus ik loop daar en ik zie heel veel dingen die beter kunnen op een festival.
Meneer met zijn kritische oog weer op een festival.
Ja, ik ben een zeiker, ook qua eten. Mensen haten me en houden van mij. Want als ik bij hen kom in Rotterdam, dan zorgen ze wel dat dat klopt. Want dan ga ik ze helemaal uitzeiken. Maar dus op geen moment was ik bij hem aan het eten. Hij zei, wat vind je van een festival? Ik zei, groot, massief. Ik zei, het is nog steeds geen festival die aan jou, Tomorrowland is kaliber die wel aan kan typen. Ik zei, maar heel veel dingen die niet kloppen. Heel veel dingen die ontbreken. Hij zei, ik heb ook een beetje hulp nodig. Want ik betaal zoveel geld voor een stages te bouwen in Amerika. Dat is heel duur. En kan je mij daarbij helpen? Ik zei, ja, tuurlijk. En toen zocht ik ineens, nu inmiddels werken 320 mensen voor Insomniac. Dus op een gegeven moment, na label opgestart hebben en allemaal, toen begon ik, zei ik tegen hem, ik vind business development echt wel leuk. Ik wil daarmee groeien bij Insomniac. En toen kreeg ik dat kans en toen zag ik kans om Alda binnen te halen. Om partner te worden en toen hebben we dat deal uitgewerkt. En nu is Alda onderdeel van Insomniac, zijn we partners, we ondersteunen ze allemaal. En toen zei ik tegen hem, het is ook nu tijd om Insomniac naar Europa te brengen. Dus ook al die dingetjes. En toen ben ik kantoor begonnen vorig jaar. En dan kwam corona, maar ja, ik word nog steeds wel... Insomniac is een feestorganisatie, kan je vergelijken met ID&T.
Ja, ja, ja.
Die onderdeel is van Live Nation.
Oké. Okay.
Onze kleinste festival is 60.000 mensen. Onze grootste festival is 180.000 mensen. En we hebben heel veel clubs. We doen festivals over heel de wereld. Dus,
maar hoe is dat nu dan?
Ja, stil. Maar we doen heel veel live streamings, merchandising verkopen en achter de schermen voorbereiden voor als het wel kan.
Jezus, ja, een klap in je gezicht natuurlijk. Ja. Het corona. Gaan we natuurlijk niet. Ja, ik wil er nooit zo lang over hebben omdat het een beetje negatief is.
Ja, Rona is Rona.
Dat is zo. Hey, even kijken. Ik ga even meteen deze ingooien, anders vergeet ik het. We gaan deze weggeven. Ja. Ik denk dat ze gewoon in mijn DM moeten slijden als ze deze plaat willen. Mm. Ik zal hem in het eind van deze podcast zal ik even een MP3'tje erin gooien.
Ja.
Ik ga nog zelf even beslissen. Ik denk dat ik jullie versie gewoon doe, want jij zit hier tenslotte. Dus dat is wel het leukst. En dan de koffer erbij. Dus slijt in mijn DM als je deze wil winnen. We hebben echt nog een minuut. Ik had hem iets langer gezet, maar we hebben nog een minuutje. Dus ik ga hem afsluiten. Hey Baggy, ik heb respect voor je.
Dank je.
Ik vind het echt tof dat je hier was. Goed verhaal, oprecht goed, van niet sarcastisch gelul.
Nee.
Je bent van heel ver gekomen, maar je hebt het wel maar even gedaan. Je werkt met fucking Tiësto samen. En als ik zie wat je allemaal net eruit gekraamd hebt, denk ik van, ik kan niks anders dan mijn pet voor je afnemen. Dus ga zo door alsjeblieft. En stuur me alsjeblieft, misschien kan ik wel een snippet van je album even teasen.
Nee.
Misschien teasen?
Nee.
Teasen? Kan ik het er niet uittrekken?
Je mag linken hebben, maar voor je.
Kut. Anyway, Bakkie, super bedankt. Ja. Deze ga ik dus weggeven en blijf nog even zitten alsjeblieft. Mm-hmm. Dus niet meteen wegrennen.
Nee,
bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En die pet die krijg je erbij. Dat is een leuk petje wat je op kan zetten. Tot de volgende keer. Doe like, subscribe, alles erop en eraan. En bedankt voor het kijken. Tot ziens. Later.